dat wij dus niet zeker weten of wij een tweeling zijn. Als geadopteerde een kind te verliezen is denk ik wel iets wat toch anders is. De lezer laten kennis maken met ons mooie lieve jongetje. Soms hoef je niet te zeggen wat je denkt.
Mijn naam is Dilani Butink en welkom bij Pink Cloud Project. Welkom. Normaal zeg ik een naam. Welkom met een naam erbij. Op jouw foto staan eigenlijk al twee namen. Welke naam zou ik eigenlijk moeten gebruiken?
Ja, ik gebruik nu de naam Samanti, maar heel veel mensen kennen mij als Rianne. Dus dat is ook eigenlijk wat de boodschap was. Ik voel me niet meer Rianne, maar ja, ben ik wel Samanti. Dus nu heb ik besloten om de naam Samanti te gebruiken. Omdat ik toch merk dat vooral in mijn omgeving dat mensen het vreemd vonden dat ik Rianne heette.
Ja.
En dat werd op een gegeven moment zo erg dat ik dacht, ben ik eigenlijk wel Rianne? Voel ik me wel Rianne? En ja, dat is een heel proces eigenlijk geweest wat best wel lang heeft geduurd. Waar ik jaren niet over nagedacht had dat ik ook gewoon mijn naam zou kunnen veranderen. En nu, een paar jaar geleden, heb ik de stap genomen. Bijvoorbeeld op mijn werk heet ik nog steeds Rianne. Moet ik steeds meer aan wennen dat mensen ook mij zo noemen. Dus als ik dan in mijn privéleven Samanthe genoemd word en dat ik dan weer naar werk ga en dat iedereen mij Rianne noemt. En dat zou ik ook wel heel graag willen veranderen. Dus op het werk is het toch wel dat ik mezelf wil kunnen zijn en daar hoort die naam ook bij. En dat had ik in eerste instantie niet zo verwacht. Maar mijn identiteit is inmiddels ook echt wel dat ik me voel als Samanti. En dat bijvoorbeeld mijn ouders me zo blijven noemen, dat vind ik geen probleem. Zij hebben echt deze naam uit liefde, hebben ze die gekozen. En dat is ook iets, ze noemen me al 37 jaar zo. En denk ik, dat vind ik niet erg. Maar mijn omgeving, vrienden, dus werk, daarvan vind ik het toch wel belangrijk dat zij begrijpen wat het voor mij is. En dat zij dan een keer fout maken of dat ze het verwarrend vinden, dat mag. En dat gesprek kan ik dan ook aangaan, maar wel dat er begrip voor is.
En want wie verwachten ze als ze Rianne horen?
Nou, ik heb al meerdere keren gehoord bij sollicitatiegesprekken of als je ergens een afspraak hebt voor de eerste keer, dat ze rondkijken en vragen naar Rianne, dan kijken ze gewoon letterlijk over me heen. Want dan zeggen ze later, ik verwachtte een vrouw van 1,80 meter met blond haar en blauwe ogen. Nou, dat is echt alles behalve wat ik ben.
Ja.
En dat werd op een gegeven moment wel echt veel, veel meer. En ook hier, ik woon in Amsterdam. Ook in Amsterdam dat het toch wel, dat mensen vreemd opkeken. Hé, Rianne, hoe zit dat? En nu dat ik dan ook een geadopteerde Sri Lankaan als partner heb, voelde ik me ook niet meer Rianne, zoals ik voorheen genoemd werd.
Ja, toch ook wel weer bijzonder dat er dan nog enorm veel aannames aan zo'n naam zitten. Ook qua lengte. Zo van, ik verwacht iemand rond de 1,80. En dat ben jij niet.
Nee, dat blijft me verbazen dat mensen toch wel heel veel zeggen wat ze denken. Dat ik soms denk, je kan iets denken, maar waarom zou je het dan tegen mij zeggen? Wat is dat nou de toegevoegde waarde ervan om mij dat nou juist te laten weten? Maar dat is in de praktijk toch vaak, ik denk voor veel geadopteerden, dat er aannames worden gedaan waarvan je denkt, dat geldt helemaal niet voor mij.
Nee, en zou je dan ook willen dat iedereen je vanaf nu sowieso van Rianne naar Samanti is al een heel verschil, maar wat betekent Samanti verder voor jou?
Ja, Samanti is toch wel echt mijn Sri Lankaanse identiteit. En ik voel me nu ook veel Sri Lankaanser dan dat ik me vroeger voelde. Ik ben opgegroeid in een klein dorp. En daar waren wij de enige Sri Lankaanse, of eigenlijk de enige donkere kindjes die daar op school zaten. En dat je dan al anders was, dat vond ik al soms best wel lastig. Maar ja, om vervolgens dus ook nog die opmerkingen over je naam te krijgen. En dan, nou ja, daar dan eigenlijk de hele, ja, het hele proces in mee te maken van ja, dit is eigenlijk helemaal niet wie ik ben. Ja. En stapje voor stapje toch gedacht heb van, nou, dit voelt voor mij beter.
Ja, en nou ja, even voor de luisteraars, wij kennen elkaar best wel goed. Maar even voor de mensen die het niet weten. Je zei net, wij waren de enige kinderen in het dorp. Ja. Wie is wij?
Nou, ik ben samen met op papier een tweelingbroer naar Nederland gekomen. Wij zijn met 6 weken zo'n beetje in Nederland terechtgekomen. Ja, heel verschillend qua persoonlijkheid. Dat de een heel introvert is en de andere extravert. Nou, dan mag iedereen zelf invullen wie wie is. En ja, dat mensen dan tegen je zeiden, oh, maar ja, jullie lijken zo op elkaar. En dat ik dan dat wij naar elkaar keken en dat je dacht, nee, dat doen wij helemaal niet. En dat is wel het hele lastige ook in deze hele adoptie ook, dat wij dus niet zeker weten of wij een tweeling zijn. Yeah. We hebben geen DNA-test gedaan. Ben wel in Sri Lanka geweest en in het ziekenhuis in Karawatte ben ik op zoek gegaan naar een geboortecertificaat. Maar ja, verder dan dat is het eigenlijk niet gekomen. Omdat ik vind het heel lastig dat wij met z'n tweeën zijn en daarin toch een andere visie hebben. Dat hij er geen interesse in heeft om naar Sri Lanka te gaan of zijn verleden te onderzoeken, betekent voor mij ook dat het voor mezelf, als ik naar mezelf kijk, toch moeilijker vind om dan ook op zoek te gaan. Ja. Want vind ik mijn moeder of vind ik zijn moeder? Zo zijn er heel veel vragen die eigenlijk voor ons beiden zullen gelden op het moment dat ik op zoek zou gaan. En ja, eigenlijk tot een paar jaar geleden had ik ook zoiets van, nou nee, dat is niet zo belangrijk voor mij om dat op te gaan zoeken, om echt ook dat aan te gaan.
Mm-hmm.
En nou ja, uiteindelijk is dat dus nog steeds niet gebeurd. Maar ja, toch twijfel ik daar wel heel erg over. Is het wel steeds vaker een vraag die ik mezelf stel. Ja, moet ik het niet toch nog eens gaan zoeken om te kijken of ik mijn moeder of mijn familie kan vinden.
Ja, precies. Ja, ik kan me niet voorstellen hoe het is om inderdaad dan bij elke stap in dat proces te moeten nadenken van, goh, er is iemand die het niet wil weten. Maar ja, als ik iets vind, dan ja, of diegene hoort erbij, maar gaat dat niet weten. Of die hoort er echt totaal niet bij, maar dat weet je dan ook niet zeker. Nee.
Anderen zullen daar misschien een heel makkelijk besluit in kunnen nemen. Ik ga voor mezelf. Maar ik heb dat altijd wel heel lastig gevonden. Dat ik toch aan mezelf merkte, ja, hoe belangrijk vind ik dat nou? Is dat nou echt mijn wens? En ik kon daar nooit echt helemaal volmondig ja op zeggen. En ja, ik ben nu een aantal keren in Sri Lanka geweest en toch niet de zoektocht begonnen.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is wel iets waar ik in de laatste jaren eigenlijk steeds vaker over twijfel of ik niet toch mijn eigen pad moet volgen.
Het is sowieso ook wel, ja, zeg je dat, een hele heftige stap. Want een zoektocht is niet zomaar iets. Je weet niet wat je gaat tegenkomen. Je weet niet, als het tegenvalt, hoe hard die klap, ja, hoe hard dat gaat aankomen. Dus ik snap ook wel dat alleen al is al echt een enorm proces. Van ja, wil ik dat niet. Maar nou ja, wat we net al zeiden, dan jij moet dat ook nog eens voor iemand anders gaan bedenken. Van ja, wil ik dan echt voor mezelf gaan? Of ga ik toch rekening houden met, ja, met die andere partij, zeg maar?
En nou, ik denk ook wel dat ik lang rekening gehouden heb met anderen. Dus als je kijkt naar deze zoektocht, maar ook als je kijkt naar nog steeds het gebruik van de naam Rianne. En eigenlijk is dat wel iets wat, nou ja, dan in dit hele proces is het wel elke keer heel goed nadenken van, ja, wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik nou eigenlijk? En ja, dan heb je ook nog in dit proces dat je soms niet die vraag beantwoord kan krijgen. De kans is eigenlijk heel groot dat onze papieren niet kloppen. Dus daar moet je dan ook allemaal mee omgaan. En ja, dat is ook iets wat ik de afgelopen jaren niet bewust voor heb gekozen om dat niet te doen. Omdat ik ook zelf een zoontje ben verloren.
Mm-hmm.
In 2019, toen hij 3,5 maand oud was. En dat heeft ook heel veel losgemaakt. Dat toch je terugdenkt aan hoe zou dat nou geweest moeten zijn voor mijn moeder. Dat ze misschien wel wist dat ik naar een ander land ging, maar misschien ook niet. Ja, dat heeft ook wel heel veel emoties meegebracht die ik van tevoren niet eens over nagedacht had. Ja, dat hele, dat er ook nog bij te krijgen is dan, heb ik voor mezelf wel echt gedacht, dat is wel, stel dat ik nou niet mijn moeder ga vinden, dan is dat natuurlijk ook wel heel veel om allemaal in één keer te verwerken.
Ja.
Dus voor mijzelf heb ik zoiets, ik zeg nog steeds geen nee, dat ik niet ga zoeken, maar ik weet inmiddels dat, dat als ik echt goed naar mezelf luister, dat ik wel weet wat ik nodig heb.
Nou ja, en wat je vertelt is ook gewoon niet niks. Ik bedoel, ik zou niet weten hoe het is om een kind te verliezen, maar volgens mij is dat een van de ergste.
Ja, je kan wel zeggen, het is echt het ergste wat je mm-hmm. kan overkomen. En dat ik dit nu weet, maar dat ik dus ook weet hoeveel ouders, moeders zich gevoeld hebben in die tijd. Ik vind dat echt heel moeilijk om ook nog te kunnen accepteren dat er mensen zijn geweest die toch hebben gedacht, oh, maar zij hebben het beter in een ander land en we halen het gewoon weg bij de moeders. En ja, dat is echt, ik kan het eigenlijk niet eens goed onder woorden brengen hoe erg ik dat vind, omdat ik nu zelf weet dat de leegte die je voelt na het verliezen van een kind is gewoon niet op te vullen.
Mm-hmm.
En je gaat door, of ik ga door, en ik leer ermee omgaan, maar het is iets wat je graf mee inneemt.
Ja, en even een klein stukje over jouw zoontje. Wat is zijn naam?
De naam van mijn zoon is Shaniet. We hebben bewust gekozen voor een Sri Lankaanse naam. We hebben zelfs de monnik gevraagd om zijn naam aan de hand van de sterren en zijn horoscoop, de klanken in ieder geval, te geven, omdat wij vonden, ja, het is wel heel bijzonder om een 100% Sri Lankaans jongetje te krijgen op het moment dat je geadopteerd bent.
Mm-hmm.
En mijn partner Tim en ik hebben alle twee heel erg binding met het land. En wij wilden dat op die manier dus ook voortzetten.
Want ook weer even voor de luisteraars, Tim, jouw partner is ook geadopteerd uit Sri Lanka.
Ja.
En ja, dat lijkt me inderdaad heel bijzonder om dan, 100% Sri Lankaantje te krijgen.
Ja, en op sommige momenten was dat ook wel lastig. Want we liepen er ook bijvoorbeeld tegenaan met vragen over, zijn er erfelijke ziektes in je familie?
Mm-hmm.
We hebben zelfs de vraag gekregen toen ze niet wisten wat er met hem aan de hand was in de eerste weken, of wij familie van elkaar waren. En op het moment dat je al zoveel zorgen hebt over je kind, met wat is er nou met hem aan de hand, om dan ook nog te horen te krijgen, misschien komt dit wel omdat jullie familie van elkaar zijn. Ja, dat was echt wel, dat vond ik echt heel erg. En wij hadden al een DNA-test klaar liggen.
Mm-hmm.
We hadden alles al, want het speelde al wel door mijn hoofd. Maar omdat hij zo vroeg geboren was, waren we daar nog niet aan toegekomen. Inmiddels is de test gedaan en zijn we ook echt geen familie.
Nee, gelukkig.
7 generaties lang zitten we niet in onze lijn.
Ja.
En dat was gewoon wel een opluchting. Dat
mm-hmm.
je, maar daar denk je eigenlijk helemaal niet van tevoren bij na als je iemand ontmoet. Hè? Als je iemand denkt van, hé, die vind ik leuk. En ja, dan denk je niet de volgende vraag, oh, misschien zou het wel familie van mezelf kunnen zijn.
Dat is toch bizar.
Ja. En dat was wel, in dat hele verhaal met hoe moeilijk het al was om te accepteren dat je kind iets heeft, maar we niet weten wat. Om vervolgens te horen, de vraag te horen, ja, misschien zijn jullie wel familie van elkaar.
Is bijvoorbeeld, want Shaniet is een Sri Lankaanse naam.
Ja.
Rianne niet. Nee. Is dat ook nog iets?
Ja, ik heb wel het idee als ik terugdenk van wat is nou het moment geweest dat ik echt definitief ook de naam Samantha ging gebruiken, is dat wel toen wij Shaniet kregen. Toen had ik het gevoel, ik heb een Sri Lankaans gezin en dan hebben we Rianne en Tim en dan hebben we Shaniet. En Tim is wel zijn eigen Sri Lankaanse naam, alleen dat is een katholieke naam, dus dat is Timothy. Dus hij heeft wel zijn naam gehouden, maar dat is natuurlijk in Nederland een vrij Nederlandse naam. En dan met Rianne erbij dacht ik, ja, maar dat voelt helemaal niet goed. Bij Samantha voel ik ook veel meer de binding met Sri Lanka. Maar ja, met wat ik net ook al vertelde, is het natuurlijk niet zeker dat die naam wel klopt. Ja. Omdat we natuurlijk niet weten of de geboortecertificaten van ons wel kloppen.
Nou ja, dat is dan iets wat ik wel kan begrijpen, want ik weet ook niet of mijn naam officieel van mijn moeder komt. Maar ik vind wel, ja, het is inderdaad een Sri Lankaanse naam, dus de naam die ik altijd heb gehad. Dat is dan weer anders dan van jou, maar wel, ik weet met de kennis dat het misschien niet officieel mijn naam is, heb ik wel zoiets van, ik accepteer dit als mijn Sri Lankaanse naam. Als het niet ooit zo was, dan hoor ik dan wel wat het was, maar ik vind dit wel heel erg bij mij passen.
Ja. Ik heb precies hetzelfde. Ik merk ook, nou, dit is dan toch de naam die als eerste op mijn geboortecertificaat stond. Ook de naam trouwens die ik officieel heb gekregen in mijn officiële namen. Alleen dan als derde naam. Dus okay. Het is wel een van mijn officiële namen. En dat maakt het ook wel dat ik denk, ja, die kan ik dus ook officieel gebruiken.
Ja. Ja, precies. Want dan hoef je hem niet te gaan veranderen, want je hebt hem al een soort van.
Ja, dus dat en zeker op mijn werk met alle regels die daarbij gelden om ook e-mailadressen natuurlijk te wijzigen en dergelijke, is dat ook toch fijn dat ik echt kan aantonen, maar ik heet ook echt Samantha.
Ja,
en
precies.
Dat is wel iets wat ik, wat ik dan toch wel weer fijn vind van. Ondanks dat de naam misschien niet officieel is, is het wel in ieder geval de naam waar ik me meer mee identificeer, omdat het een Sri Lankaanse naam is.
En nog even weer terug naar, je hebt dus niet, nou ja, behalve dan je geboortecertificaat, zeg maar, heb je niet uitgebreid gezocht, maar je gaat wel vaak naar Sri Lanka toe. Denk je daarover na als je naar Sri Lanka toe gaat, of zie je het dan echt los?
Nou, de eerste keer dat ik er naartoe ging, dat was toen ik 30 was, dus dat is 7 jaar geleden. En toen was ik me heel erg bewust van dat ik niks wist en dat ik om me heen keek. En nou ja, ik ben wel heel klein, ik ben uitzonderlijk klein, zelfs voor een Sri Lankaan. En dat ik om me heen keek en dacht, nou, ik zie eigenlijk niemand die op mij lijkt. Kom ik dan hier wel vandaan? En dan vervolgens, dan was je sowieso ook niet in Sri Lanka, soms ook niet echt Sri Lanka natuurlijk, want ik spreek de taal niet. En het is toch, ze zien natuurlijk wel dat je niet uit Sri Lanka komt. Mm-hmm. Vervolgens ging ik naar Ratnapura, het gebied waar ik, nou ja, volgens mijn geboortecertificaat vandaan komt.
Adoptiecentrum.
Het adoptiecentrum.
Het gebied, zeg maar.
En ja, daar kwam ik achter. Ja, ik lijk echt op deze mensen. De kleur, de hele houding. En toen had ik wel echt het gevoel van, oké, ik ben misschien niet volgens het certificaat de persoon die daarop staat. Maar ik heb wel heel erg sterk het gevoel dat ik daar vandaan kom. En dat gaf al heel veel rust. Het was al heel veel dat ik dacht, oh ja, maar ik ben dus wel echt van hier. Alleen, ik ben een Sri Lankaan die in Nederland is opgegroeid. En ja, zo zullen natuurlijk heel veel mensen zich voelen die naar een ander land verhuizen en daar jaren wonen. Ja, dat is voor ons alleen nog even iets ingewikkelder, omdat je geen familiegegevens hebt.
Ja, bijvoorbeeld zo'n Zembla, heeft dat ook nog dingen veranderd in je hoofd qua keuzes? Of had je daarvoor al het idee van, nou, ik weet niet of we wel tweeling zijn?
Nou, wij zeiden vroeger al toen we heel jong waren van, volgens mij ben jij bij de ene palmboom weggehaald en ik bij de andere.
Oh,
dus ik denk dat we al wel heel vroeg wisten dat, ja, dat we zijn gewoon broer en zus.
Ja.
En voor mij niet anders dan dat ik met mijn ouders omga. En ik heb een hele fijne band met mijn ouders. En ja, of waar hij dan eigenlijk ook vandaan zou komen, mm-hmm. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Alleen nee. Het feit dat je dan op papier echt als tweeling staat, daar heb ik dan eigenlijk veel meer moeite mee. Ja. Dat ik denk, dat was helemaal niet nodig geweest. Mijn ouders hadden ons ook wel geaccepteerd als we geen tweeling waren geweest. Maar ja, dan kunnen we nog wel een uur verder praten.
Ja, precies.
Ja, als we dat onderwerp aanslaan.
Ja, of het is wel waar, maar dat, ja.
Ja, nou ja, en dat is het
die
ook.
Die kans is er nog wel.
De kans is er. De kans is er absoluut. Alleen, ja, je houdt er wel rekening mee dat... Of het zou mij meer verbazen als ik wel een tweeling zou zijn dan dat ik niet een tweeling ben.
Ja.
En dus in die zin zou het alleen maar, nou ja, kunnen meevallen.
Ja,
dat is wel weer een voordeel.
Ja. Het zou wel echt heel bizar zijn in al die verhalen. Dat jullie dan zo het nieuws van, wow, zijn wel tweeling.
Ja, het zou wel, ja. Maar ja, vanuit Ratnapuraka komen niet de beste verhalen. En
nee.
We hebben er wel veel over gehad als familie, maar hij vindt het niet interessant. En dat mag ook,
mm-hmm.
dat mag ook. Alleen voor mij is het nu dus belangrijk, wat wil ik daarmee?
Ja.
En dat heeft, nou ja, na het overlijden van Shaniet, is die vraag wel, is dat wel belangrijker geworden? Je vroeg net, heeft Semla nog invloed gehad? En mm-hmm. Dat heeft wel de bevestiging gegeven dat wat wij al eigenlijk vermoeden, dat wij geen tweeling zouden zijn of dat er ergens iets niet klopte, dat wel bevestigd werd. Maar dit was wel veel heftiger dan dat ik van tevoren had kunnen denken. Ik denk ook niet dat op het moment dat je er dus niet echt mee bezig was voor Semla, dat je dat kon bedenken, dat het allemaal eigenlijk ja, met elkaar in verband had en alles mm-hmm. aan elkaar gelinkt was. Na Semla ben ik dus ook, ja, had ik ook behoefte om dus met geadopteerden in contact te komen. En nou ja, zodoende heb ik dus ook Tim op een evenement met Sri Lankanen die geadopteerd zijn ontmoet. Om toch het gevoel en de ervaringen met elkaar te kunnen delen. En ook te horen hoe het is om wel je moeder te vinden. Of hoe het is om te zoeken maar niks te kunnen vinden. En ja, die contacten zijn gewoon heel waardevol geweest. En ja, heb ik nu ook heel veel mensen waar we het toch regelmatig nog over hebben, hoe dat voor elkaar is.
Dat je, nou ja, lotgenoten in principe hebt.
Ja. het is een beetje een raar woord, vind ik altijd, als je denkt aan adoptie en ja, lotgenoten. Ja, maar toch is het wel, ja.
Ik snap zeker wat je zegt. Ja, het voelt gewoon heel gek. Eigenlijk is dit ook een goede brug naar waar ik het woord vandaan heb. Namelijk van jouw boekpresentatie vorige week. Vorige week. Vertel.
Ja, want naar aanleiding van het overlijden van Shaniet heb ik verhaal geschreven met 10 andere ouders. En dat is gebundeld in het boek Wij zijn nooit voorbij. En daarin omschrijf ik ook het hele proces, hoe het voor mij is geweest met het, nou ja, van zwangerschap tot overlijden. En ja, heb ik vooral ook wel willen laten, de lezer laten kennismaken met ons mooie lieve jongetje.
Want nou ja, de titel zegt het dan al, Wij zijn nooit voorbij. Staat er in dat verhaal ook iets over adoptie of is dat echt puur over Shaniet's korte leven?
Het is wel voornamelijk een monumentje voor hem geworden. Een eerbetoon aan hem.
Mm-hmm.
Maar ja, omdat wij alle twee geadopteerd zijn. Bijvoorbeeld die vraag over zijn jullie familie. Maar ook ja, hoe het is om als geadopteerde een kind te verliezen. Is denk ik wel iets wat toch anders is dan op het moment dat je niet geadopteerd bent. En ja, dat is misschien ook weer voor iedereen persoonlijk. Maar ja, onze moeder is natuurlijk ook iemand verloren. En dat heb ik wel geprobeerd om ook wel met die gedachte, ook die liefde in ieder geval in dat boek weer te geven.
Hoe was dat schrijfproces? Want het lijkt me ook best wel heftig om dan daar het soort van terug aan te denken. Want heel even over mezelf. Ik had een brief geschreven voor mijn rechtszaak. En dat stukje, dat rolde gewoon mijn mond uit. Of ja, mijn mond. Mijn gedachtes uit op papier. En toen ik dat ging teruglezen, ik kreeg echt een brok in mijn keel. En dat is, nou ja, niet te vergelijken met wat jij allemaal hebt opgeschreven. Maar ja, dat lijkt me best heftig om te doen.
Ja, het was ook wel, hoe raar het ook klinkt, ook wel een soort therapeutisch. Dus het was 3 jaar geleden dat hij was overleden. En mensen zien mij als werkende vrouw die op social media de leukste dingen doet. En het lekkerste eten eet. En de mooiste vakanties gaat. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar compensatie van wat ik mis. En dat verhaal opschrijven, om ieder detail weer terug te halen en ieder moment weer even in me op te nemen, besefte ik ook dat het voor mij heel belangrijk was om dat ook op te schrijven en dat weer te herbeleven, om ook weer door te kunnen gaan.
En was je ook dingen vergeten? Of?
Nou, vergeten denk ik niet. Ik denk vooral dat je op een gegeven moment de grote lijnen onthoudt. En dat je later terugdenkt aan een bepaald moment. En ik ging WhatsApp berichtjes teruglezen en een totaal andere beleving had dan dat ik die WhatsApp berichtjes terug aan het lezen was. Dus sommige details waren echt wel anders dan dat ik in mijn hoofd had. Maar ook wel dat bijvoorbeeld Tim of mijn moeder later het verhaal gelezen hebben en zeiden, oh, ik wist niet dat dit voor jou zo'n ervaring is geweest. Of ik wist eigenlijk niet eens dat dit was gebeurd. En ja, zo hebben we eigenlijk allemaal dus dat op een heel andere manier ook ervaren. Ja, dat is ook wel iets wat ik dus heel erg bijzonder vind ook. Dat ik dus mijn verhaal in dit boek heb mogen schrijven.
Ja, precies.
Dat het echt mijn verhaal is en hoe ik het heb ervaren. En niet alleen gebeurtenissen, maar ook hoe is dit nu? Ja, hoe heb ik dit doorstaan?
Ja, ik merkte op jouw boekpresentatie dat in principe alle andere schrijfsters meerdere kinderen hebben. En ik vroeg me af, hoe is dat voor jou?
De groep met schrijvers heeft allemaal kinderen of later daarna gekregen. En ik ben de enige waar, zoals ze het noemen, een moeder met lege armen. En soms is dat heel lastig.
Ja.
Omdat je hebt een gevoel van, ik moet zorgen voor een kind, maar er is geen kind.
Nee.
En het wordt wel bijna als vanzelfsprekend aangenomen dat er toch wel andere kinderen zijn of dat er andere kinderen gaan komen. Want die vraag heb ik ook al regelmatig gekregen. Wordt het niet eens tijd? En dat is al op het moment dat je jong bent en gaat trouwen, is dat een vraag die je krijgt. Maar naar zo'n heftige gebeurtenis vond ik dat best wel heftig om ook te horen.
En ook gewoon heel erg grensoverschrijdend om dat zomaar te gaan vragen.
Ja. Helaas is het leven niet zo makkelijk. En dat zien we in het adoptieproces. Dat zien we als persoon in onze identiteit. Maar ook zeker in dit soort moeilijke vraagstukken. Dat zo'n vraag kan zoveel teweeg brengen. En dat mensen dat soms niet beseffen wat zij daarmee aanrichten. Met voor hun zo'n vanzelfsprekende simpele vraag. En ik denk dat wel de overkoepelende gedachte is in dit hele, het hele verhaal wat ik van adoptie, kindje met 6 weken naar Nederland tot nu dat ik als 37-jarige moeder zonder kind hier in Nederland ben.
Yeah.
De vragen die gesteld worden, de aannames die gedaan worden. Het is soms ongelooflijk dat mensen niet even iets langer nadenken. En soms hoef je niet te zeggen wat je denkt. En nee. Dat is denk ik vooral belangrijk om in alles wat mm-hmm. er is gebeurd te beseffen.
Je hebt dus een hele dikke huid.
Ja,
je bent al gewend. Ja, precies.
Inmiddels wel, ja.
Ja, normaal vraag ik dus altijd de vraag van wat zou je tegen iemand zeggen die niks over adoptie weet? Maar ik zou bij jou eigenlijk willen vragen, wat zou je tegen iemand zeggen die niks over adoptie weet? Maar ook, wat zou je tegen iemand zeggen die niks weet over een verlies van een kind?
Oh, dit is een onverwachte vraag. Ja. Een hele mooie vraag, vind ik. Want heel veel mensen denken daar niet over na. Het is niet zo vanzelfsprekend dat je een kind krijgt. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat je luistert naar de persoon. Wie er ook voor je staat. En ja, dat is dus eigenlijk, of dat nou iemand is die geadopteerd is, of iemand is die een kind verloren is. Als je niet weet wat je moet zeggen, zeg het dat gewoon. In plaats van iets te zoeken naar een antwoord die je graag wil geven, of een geruststelling die je wilt bieden. Maar ja, in adoptie, maar ook in het verliezen van een kind, zijn er soms geen woorden te vinden om te omschrijven hoe erg het is. En dat is ook oké. Okay. Dus dat zou ik eigenlijk aan mensen willen meegeven, dat zij, het is oké om aan te geven, ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen, maar ik vind het zo erg voor je. Daarmee geef je aan, je luistert, je toont begrip, maar je gaat niet zoeken naar iets wat het goed praat.
Dus bijvoorbeeld wat je dan kan zeggen over, ja, maar je hebt nog andere kinderen, wat echt bizar is, maar
ja,
het gebeurt veel.
Bij een tweede kind, dan krijgt dat wel een plekje. Dat soort opmerkingen, daar is geen enkele moeder die een kind heeft verloren, schiet daar wat mee op. Of het wordt wel eens tijd om door te gaan.
Die ook voor adoptie toepasbaar zou
precies,
zijn.
Precies, ja, dus eigenlijk is het ook het verliezen van een kind en het hele adoptieproces heeft ook heel veel raakvlakken. Het is ook de rouw die je mm-hmm. daarmee hebt, het hele complexe. Ja, het is dus niet alleen voor de, ik heb nu eigenlijk dus beide ervaren als moeder en dus als adoptiekind.
Precies.
En ik denk dat dat voor beide dus niet onder woorden te krijgen is om zo, om aan te geven hoe je je nou moet voelen of hoe je nou moet zijn. Of de een gaat door en de ander niet. En dat bepaalt niemand. Ik heb vooral heel erg geleerd om echt vanuit mijn binnenste te voelen, wat heb ik nou eigenlijk nodig? Maar dat is wel een hele lange, moeilijke weg. En soms ga ik nog heel hard onderuit. Maar geeft me wel vertrouwen, omdat ik, dat dus misschien allemaal mee heb gemaakt. En dat ik weet dat ik krabbel wel weer overeind. Alleen, het is soms niet nodig om zulke opmerkingen te maken.
Mm-hmm.
Dus doe het dan ook gewoon niet.
Als je niks goeds te zeggen hebt, hou dan gewoon je mond.
Ja, precies.
Dat zijn al 5 M's.
Maar ik moet nu lachen. Toen, heel serieus. Ik wil jou heel erg bedanken voor de gelegenheid die ik heb gekregen om mijn verhaal te mogen doen. Dus niet alleen over mijn adoptieverhaal, maar ook de gelegenheid die je hebt geboden om over Janiet te vertellen. Want dat is toch voor mijzelf ook heel, heel belangrijk om dat gesprek te blijven voeren.
Nou, Svante, ik wil je heel erg bedanken. De link van het boek staat in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Pink Cloud Project. Wil jij nou graag je mening geven of heb jij een vraag of wil je gewoon een leuk berichtje achterlaten voor de gast of gasten? Dan kan dat op Instagram bij @pink.cloud.project.